vele kameraden, dat geldt vooral voor de Maoïsten, geloven dat de economische uitbuiting van de landen van Oost-Europa enkel bestaat sinds het kapitalisme daar is hersteld op een geheimzinnige wijze in 1956. In werkelijkheid bestaan daar elementen van economische uitbuiting sinds de eerste dag van de Russische bezetting, sinds 1944-45. En als we de zaken op de ketel willen beschouwen, dan moeten we erkennen dat die economische uitbuiting veel erger is geweest onder Stalin, veel erger is geweest in de eerste jaren van de bezetting dan later. Ik geef maar één feit, dat is één onder vele. Onder Stalin heeft men ingevoerd in Hongarije, zoals men heeft ingevoerd in andere bezettingsgebieden, door de Russen legers bezettingsgebieden, economische instellingen die zich openlijk noemden, het schijnt vandaag bijna ongelooflijk, die zich openlijk noemden Sovjet-vennootschappen. Sovjet-aandelenvennootschappen, zeggen Sovjet-maatschappijen, maatschappijen eigendom van de Sovjet-Unie, en die dus op vreemd grondgebied arbeidskracht uitbuiten en grondstoffen naar de Sovjet-Unie brengen, afgewerkte producten naar de Sovjet-Unie brengen, dus handelen zoals vreemd kapitaal handelt in het buitenland. Die vennootschappen zijn blijven bestaan tot 1953, tot na de dood van Stalin. En toen zij zijn ontbonden en teruggegeven aan het Hongaarse volk, zoals ze zijn teruggegeven aan de Oost-Duitse bevolking, aan de Oostenrijkse bevolking, aan de bevolking van andere landen van Oost-Europa, die toen door het Russisch leger waren bezet, dan is dat niet omdat de opvolgers van Stalin betere mensen zijn dan Stalin zelf, maar dan is het omdat de weerstand tegen die vormen van uitbuiting zo groot was begonnen te worden dat ze het tot een eerste uitbarsting heeft gevoerd, te weten de arbeidersopstand van Oost-Duitsland van 1953. Het is na die arbeidersopstand, en dat is een van de positieve resultaten die hij heeft bereikt, dat de Sovjet-regering gedwongen is die Sovjet-aandelenvennootschappen op te heffen, te ontbinden in Oost-Europa en in het algemeen haar greep om de economie van die landen te milderen. Ik zeg niet volledig uit te schakelen, maar te milderen. Zoals hij trouwens vandaag nog verder bestaat. Milder dan vroeger, dan onder Stalin, maar nog altijd met zeer vele negatieve en onaangename verschijnselen. En daar komt dus bij dat de politieke leiding van de Hongaarse Communistische Partij, van de Hongaarse regering, door de overgrote meerderheid van de bevolking wordt aangevoerd als stadhouders van een vreemde mogendheid. Niet als gekozen vertegenwoordigers van de Hongaarse arbeidersklasse, maar als rechtstreekse vertegenwoordiger van de Russen, van de vreemde heersers en onderdrukkers. En ongetwijfeld is het Hongaars nationaal gevoel historisch, zoals het Pools nationaal gevoel, historisch anti-Russisch. Om historische redenen die heel goed gekend zijn, die waren de grote burgerlijk-democratische revolutie in Hongarije, de revolutie van 1848, is door de Russen, door de Russische tsaren onderdrukt. De Russische tsaren hebben toen troepen gestuurd naar Hongarije om het bewind van de Oostenrijkse keizers te herstellen, dat door de Hongaarse revolutie was omvergeworpen. En de tsaren zijn, Rusland, het Rusland van de tsaren, was in Hongarije, zoals in Polen, geïdentificeerd met tegenrevolutie, onderdrukking en dwingelandij om historische redenen. Dit is bijvoorbeeld niet het geval in Tsjechoslowakije, dit is niet het geval in Bulgarije, dit is niet het geval in Joegoslavië, waar er een andere historische traditie bestaat, de traditie van het panslavisme als geduld, de traditie van de steun van Rusland aan de bevrijdingsstrijd van de kleine Slavische nationaliteiten, en waar er historisch gezien geen anti-Russisch gevoel is, helemaal niet, waar zelfs onder de burgerlijke regeringen, de reactionaire regeringen, van voor en na de Eerste Wereldoorlog, heerste daar een zekere sympathie met gelijk welke Russische regering om die vanwege die historische traditie. En je kunt dus zeggen, dat is een feit, dat rechtse stromingen, nationalistische elementen hebben kunnen inschakelen in gelijk welke politieke beweging in Hongarije na 1945 ten gevolge van die anti-Russische traditie, die hinder heeft geheerst, dat is een feit, maar het is ook een feit dat een bijzondere vorm van politiek regime, een bijzondere vorm van politiek bewind, dat de Stalinistische fractie kinder heeft ingevoerd, dat buitengewoon gemakkelijk heeft gemaakt, en vooral dan de eerste interventie, ik zou zeggen, er is daar een keerpunt gekomen voor 23 oktober. Om zeer duidelijke redenen waren alle oppositionele krachten, zelfs anticommunistische krachten, buitengewoon voorzichtig. En hebben ze vermeden om gelijk welke formule die men als vijandig of dubieus vanuit Russisch standpunt zou kunnen bekijken, te gebruiken. Het is interessant te zien dat zelfs de Hongaarse sociaaldemocraten, toen zij nog in de illegaliteit waren, aan de vooravond van 23 oktober, het lidmaatschap van Hongarije in het Pact van Warschau niet openlijk in vraag hebben durven stellen om tactische redenen, zeg niet om redenen van diepe overtuiging, zij zijn zeker geen voorstanders van het Pact van Warschau, maar omdat ze geen voorwendsels wilden geven aan de Russen, dat is vanzelfsprekend, om tussen beiden te komen. Ze hebben een gelijksoortige houding aangenomen, als we een parallele kunnen nemen, als de Italiaanse communisten vandaag en de Franse communisten vandaag, die zeggen, ja, als wij minister worden, dan gaan wij de NAVO niet verlaten, want moesten we zeggen dat wij de verdragen die door onze staten zijn ondertekend, zouden verbreken, wel, dan zou het feit dat wij minister worden aanleiding geven onmiddellijk tot een grote internationale crisis, en wij willen de Amerikanen geen voorwendsel geven om zulk een crisis te ontketen. Of dat juist of verkeerd is in het geval van de Italiaanse en de Franse communisten, daar wil ik het niet over hebben. Ik wil het maar alleen wijzen op het parallel van die situatie. Dus voor 23 oktober, ondanks de grote vijandschap in de bevolking tegenover hetgeen men noemde de Russische uitbuiting en de Russische dwingelandij, was zelfs het lidmaatschap van Hongarije in het Pact van Warschau door niemand in vraag gesteld, in geen enkel politiek programma dat men in Hongarije discussieerde, behandeld. Maar na de eerste militaire interventie, toen de Russen, men moet dat ook niet overdrijven, tanks hebben doen rollen tegen de Hongaarse arbeiders en studenten en hebben geschoten, maar daar is daar geen geweldig bloedbad gebeurd op 23 oktober. Maar enfin, militair zijn geïnterveneerd. Het bloedbad is ontketend door de AVO, de geheime politie van de Hongaarse Stalinisten, die op een ongewapende menigte voor Radio Budapest hebben geschoten en daardoor de volkswoede hebben ontketen, die echt de rol van provocateurs hebben gespeeld, waarschijnlijk bewust. Maar na die eerste militaire uiteenzettingen is dan het anti-Russisch gevoel en het Hongaars nationalisme geweldig de hoogte ingegaan en gedurende de volgende weken is het nationaal element in die opstand ongetwijfeld een zeer belangrijk element. En we mogen ons geen illusies maken. Datzelfde was het geval in Tsjechoslowakije in 1968 en datzelfde zal het geval zijn overal in Oost-Europa. Dat is onvermijdelijk. Wanneer je kinderen toestand hebt waar de militaire macht van een grote mogendheid, de Sovjet-Unie, als bepalend verschijnt voor het politiek regime in elk van die landen, dan eerst er vanzelfsprekend een stilzwijgend verzet tegen die onaanvaardbare en ondemocratische politieke toestand. En van zodra de politieke gevoelens tot uiting kunnen komen, dan zullen die gevoelens onder meer ook zeer scherpe anti-Russische gevoelens met zich meevoeren. Dat is positief of negatief, naar gelang men tegenover de Sovjet-Unie staat, tegenover de Sovjet-regering staat, maar het is een gevolg, het is geen oorzaak, het is een gevolg van politieke vormen van bewindsvoering die vanuit socialistisch standpunt, vanuit het standpunt van de arbeidersdemocratie, van de radendemocratie of van de socialistische democratie onaanvaardbaar zijn. als jij de nationale gevoelens en de nationale verzuchtingen van vele grote volkeren onderdrukt, dan zult je daarvoor vroeg of laat een zware prijs betalen. De Russen hebben daarvoor de prijs betaald in Hongarije in 1956, in Tsjechoslowakije in 1968 en ze zullen in de toekomst nog dikwijls een zware prijs daarvoor betalen. Dat is onvermijdelijk. Dat men dat nu betreurt of niet, het is een feit. En we kunnen ons dus nu de vraag stellen, wat was die opstand? Wat was die revolutie? Wat is een revolutie? Een revolutie, dat is een verandering van heerschappijvormen, zegt Lenin, die gebeurt wanneer degenen die boven zitten, degenen die regeren, niet meer verder kunnen regeren zoals vroeger. En wanneer degenen die beneden zitten, degenen die normalerwijze geregeerd worden, zich niet meer laten regeren zoals vroeger. En in die zin, als jij die twee factoren moet samennemen, dan kun je werkelijk zeggen dat was een revolutie. Het is niet de minste twijfel aan het feit dat de Rákosi-Gerő-fractie in Hongarije na 23 oktober 1956 niet meer kon regeren. Zij is letterlijk uiteengespat. We moeten daar enkele conclusies uit trekken trouwens, ik kom daarop in een ogenblikje nog te spreken, over de natuur, de omvang, de duur en de betrekkelijke gemakkelijkheid van een politieke revolutie tegen een heersende bureaucratie in een gebureaucratiseerde arbeidersklasse. Eens dat de arbeidersklasse massaal in beweging komt, kan die bureaucratie, juist omdat ze geen klasse is, juist omdat ze geen zelfstandige wortelen heeft in de maatschappij, in het productieproces, in de normale gang van zaken, omdat ze enkel maar regeert door usurpatie van de macht van de arbeiders, eens dat die arbeiders in beweging komen, kan die bureaucratie niet meer regeren. Letterlijk is zij letterlijk niet meer in staat een enkel bevel te doen uitvoeren. En dat is gebeurd in Hongarije na 23 oktober. Daar is daar geen ministerie, daar is daar geen gemeentebestuur, daar is daar geen provinciebestuur, dat je kunt vinden waar de oude directeurs, de oude heersers, de oude bureaucraten van voor 23 oktober, ik zeg niet, nog iets kunnen bereiken, waar ze zelfs nog maar proberen iets te bereiken. Heel die administratie spat als een zeepbel uiteen. Zij verdwijnt, zij is er niet meer. Dat is zo sterk het geval, dat er ministeries zijn, dat er administraties zijn. Als ik ministeries zeg, dan moet je natuurlijk aan een arbeidersstaat denken waar dus hele sectoren van het bedrijfsleven ook door ministeries worden beheerd. Dus die niet alleen bestuurlijke instellingen zijn, die ook instellingen zijn van het bedrijfsleven, economische administraties, zoals trusts en commerciële organisaties, dat hele administraties zijn waar gedurende 2 weken al degenen die boven een bepaalde post waren, zelfs niet meer naar de burelen zijn gekomen. Omdat ze wisten dat ze daar niets mee te vertellen hadden, en dat ze, sommigen van hen waarschijnlijk schrik hadden, zeg niet van repressie, want de arbeiders zijn in het algemeen zeer genereus, dikwijls te genereus wanneer ze de macht hebben, maar tenminste vrees hebben vanuit de laatste behoefte van een paar overwegen te krijgen en een paar waarheden te horen van wat ze de in de letterlijke zin van het woord, van de stedelijke bevolking. Het is interessant, treffend en bevestigend voor de revolutionair-marxistische theorie over het wezen van het proletariaat in de kapitalistische maatschappij, evenzo als in de overgangsmaatschappij tussen kapitalisme en socialisme, dat eens dat de arbeidersklasse in haar geheel in beweging is gekomen in Hongarije, de verkiezing van die arbeidersraden spontaan bijna overal is gebeurd. Het is verbluffend te zien hoe spontaan dat is gebeurd en hoe gelijklopend dat is gebeurd en hoe zeer analoog, ik zeg niet identisch, want wanneer de zaken spontaan gebeuren, dan zijn er altijd verschillen, maar enfin, hoezeer analoog het programma van eisen en het programma van, laten we zeggen, instellingen, het statutair programma van die arbeidersraden overal in Hongarije is geweest. Het is interessant vast te stellen, dat ook is voor ons een grote les, omdat het zaken bevestigt die wij over de West-Europese en Centraal-Europese arbeidersklasse zeggen van de jongste 50 jaar. Het is interessant te zien dat het onmiddellijke, de onmiddellijke aanleiding voor de verkiezing van die arbeidersraden de strijd is. De arbeidersraden worden verkozen om de algemene werkstaking tegen de Russische interventie van 23 oktober doelmatig te maken, efficiënt te maken. Dat is de onmiddellijke motivatie. Wij organiseren een algemene werkstaking, die algemene werkstaking is georganiseerd. Zij is verdomme doelmatig, maar wij willen ze organiseren, we willen niet dat dat uit de handen loopt. En we verkiezen arbeidersraden dus als stakingscomité's, dat is dus letterlijk dezelfde oorsprong van de arbeidersraden als die van de Russische raden van 1905 en van februari-maart 1917 als stakingscomité's en als rechtstreekse vertegenwoordigers van stakende, strijdende arbeiders. Maar zeer vlug, ten gevolge van de uiteenspatting van de administratie, van het staatsbeheer in het land, dat is nu de analogie met 1917 of met 1918 in Duitsland en niet met 1905, want in 1905 was de tsaristische administratie niet uiteengespat. Ten gevolge van het uiteenspatten, van het verdwijnen, van de desintegratie van het stalinistisch staatsapparaat, waren die arbeidersraden gedwongen naast hun functies als organisatoren van de algemene werkstaking ook positieve dingen te doen. De ravitaillering van de bevolking te organiseren, ervoor te zorgen dat wanneer de elektrische stroom wordt afgesneden voor de nijverheid en voor de kazernen, hij niet wordt afgesneden voor de gewone civiele bevolking, dat de arbeiders zelf stroom krijgen thuis, water krijgen, hetgeen wordt afgesneden, ik zeg het nogmaals, van de kazernen en van andere instellingen die door de bezetter werden gebruikt. Dus een hele reeks van positieve zaken moesten door die arbeidersraden worden geregeld. Zij begonnen dus, als je wilt, en op een embryonaire wijze staatsfuncties te vervullen, zoals elke radenorganisatie dat historisch in de geschiedenis van de arbeidersstrijd sinds de Commune van Parijs heeft gedaan. En we zeggen dus, dat is een revolutie. Degenen die boven zitten kunnen niet meer regeren, degenen die beneden zitten willen niet meer geregeerd worden op de traditionele wijze. Zij proberen een andere vorm van regering te krijgen. En nu blijft er nog één vraag over. Wat soort revolutie is dat? Er zijn dus in de geschiedenis van de maatschappij, dat leert ons het historisch materialisme, verschillende revoluties mogelijk. Er zijn sociale revoluties en er zijn sociale contrarevoluties. En er zijn politieke revoluties. Wat is een sociale revolutie? Sociale revolutie is de overdracht van de macht van een reactionaire op een vooruitstrevende maatschappelijke klasse. Wat is een sociale contrarevolutie? Dat is de terugkeer van de macht van een vooruitstrevende maatschappelijke klasse naar een reactionaire maatschappelijke klasse. En wat is een politieke revolutie? Een politieke revolutie, dat is de overdracht van de politieke macht binnen eenzelfde klasse, van de ene naar de andere fractie van die klasse, zonder verandering van de fundamentele productieverhoudingen, zonder verandering van het sociaal-economische stelsel. Is dat mogelijk, een politieke revolutie, zonder verandering van het sociaal-economische stelsel? Vanzelfsprekend. We hebben er in de geschiedenis vele gekend. Ik wil maar twee voorbeelden aanhalen. Dat zijn de twee klassieke voorbeelden die Karl Marx zelf aanhaalt, maar er zijn er vele andere. De Franse Revolutie van 1830 en de Franse Revolutie van 1848. In alle twee gevallen hebben we het met een revolutie te doen, vanzelfsprekend. In het eerste geval wordt een dynastie omvergeworpen, in het tweede geval wordt de monarchie vervangen door de republiek. Hebben we het met een sociale revolutie te doen? Nee. Dat je zou zeggen, het is een sociale revolutie, moet je veronderstellen dat voordien de adel aan de macht was. En dat de adel werd omvergeworpen door de burgerij. We weten dat de adel werd omvergeworpen door de burgerij in 1789. burgerlijke revolutie heeft in Frankrijk plaatsgevonden in 1789. En sinds 1789 is Frankrijk een kapitalistisch land. Daar ligt de macht binnen de handen van de burgerij, niet van de feodaliteit. De feodaliteit is uitgeschakeld als maatschappelijk heersende klasse sinds 1789. Wanneer dus sinds 1789 de productieverhouding, de sociaal-economische structuur, productiewijze kapitalistisch is, dan is vanzelfsprekend van een sociale revolutie, nog in 1830, nog in 1848, sprake. Je kunt geen sociale burgerlijke revolutie tegen de burgerij doorvoeren. Wanneer dezelfde maatschappelijke klasse aan de macht blijft, dan heb je vanzelfsprekend geen sociale revolutie. Wat je dus hebt gehad in Frankrijk in 1830 en in 1848, is een politieke revolutie. Het is te zeggen, een verschillende fractie van dezelfde heersende klasse kwam aan de macht. En Marx heeft dat geschilderd in zijn politieke geschriften over Frankrijk in de 19e eeuw. Hij zegt dat het gedeelte van de burgerij dat aan de macht kwam in 1830 de bankiers was. De bankiers, dat is geen maatschappelijke klasse, dat is een onderdeel van een maatschappelijke klasse. De maatschappelijke klasse is de kapitalistenklasse. De bankiers, dat is een onderdeel van die klasse. En in de politieke revolutie van 1848 kwam een ander onderdeel van die burgerlijke klasse aan de macht. De nijveraars, de industriëren. En dus twee politieke revoluties hebben binnen het verband van eenzelfde sociaal-economisch stelsel, op basis van dezelfde productieverhoudingen, opeenvolgende fracties van eenzelfde klasse, de burgerij, aan de macht gemaakt. En wij zeggen dus een politieke revolutie is in de geschiedenis van de overgangsmaatschappij tussen kapitalisme en socialisme iets gelijksoortigs. Zij herstelt niet het kapitalisme. Zij brengt niet de burgerij terug aan de macht. Zij herstelt niet het privé-eigendom. Zij herstelt niet de uitbuiting van de loonarbeid door het kapitaal. Zij herstelt dus niet de macht van een tegenrevolutionaire heersende klasse. Maar zij verandert de fractie van de loon- en weddentrekkenden, van de loonarbeiders die de macht uitoefenen. De bureaucratie is een fractie van de loon- en weddentrekkenden. Het zijn mensen die loon trekken, veel loon, veel meer loon dan de gewone arbeiders, veel meer privileges, maar privileges in de vorm van loon, van wedden, niet in de vorm van privé-eigendom. Het is dus een, als je wilt, parasitaire fractie binnen de loon- en weddentrekkenden. Het is een parasitaire kankergezwel, zegt Trotsky, op het lichaam van de arbeidersklasse, maar op dat lichaam, niet van een andere klas. De politieke revolutie verwijdert dat kankergezwel, legt de macht in handen van de massa van de arbeidersklasse, is dus een politieke revolutie, een verandering van politiek regime, maar zonder omverwerping van de sociaal-economische structuur.